Welkom allemaal bij deze overdenking. Fijn dat jullie luisteren. We zitten in de tweede lockdown inmiddels. Daar zijn we in terecht gekomen. Ik merk dat ik op weg naar de supermarkt steeds grotere routes neem, steeds grotere omwegen neem, omdat dat toch een beetje een uitje geworden is tegenwoordig. En ik merk dat het een tijd is waarin we wel wat extra houvast kunnen gebruiken en misschien ook troost. En er is gelukkig troost in Gods woord en er is houvast in Gods woord. Hij blijft altijd dezelfde. Ook vandaag wil hij ons weer zegenen en helpen. Ook vandaag is het weer zijn verlangen, is het nog steeds zijn verlangen ons aan te raken, te herstellen en te bemoedigen. En ik moest de laatste tijd denken aan de woorden broken vessels, gebroken aardewerk kruiken. Paulus spreekt erover in 2 Korinthe 4 vers 7. We zijn slechts een aardepot. En het klinkt een beetje triest en kwetsbaar. Het kan gauw stuk. En in de Bijbel komen heel veel gebroken kruiken voor. Sowieso wordt er heel veel vaatwerk opgenoemd in de Bijbel. Potten, pannen, kruiken en vazen, alles heeft een specifieke betekenis. In het Oude en in het Nieuwe Testament. In het Grieks heb je alabastron, de alabastervaas. Keramion, een aardevat, kruik of pot. Daar komt vast het woord keramiek vandaan. En keramos is leem of pottenbakkersklei. Stamnos bijvoorbeeld, een aarden wijnkruik. Zomaar even wat voorbeeldjes van wat voor verschillende woorden er allemaal gebruikt worden. Een heel bekend en duidelijk beeld van aardewerk vinden we in Jeremia, vanaf vers 18. Jeremia krijgt van God de opdracht om naar de werkplaats van de pottenbakker te gaan. Daar zal God hem vertellen wat hij te zeggen heeft. Jeremia ziet de pottenbakker aan het werk. Als de pot mislukt, dan maakt de pottenbakker een nieuwe. En God zegt over Israël dat zij zijn als klei in de handen van een pottenbakker. In Romeinen 9 vinden we dat beeld trouwens ook weer terug. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom heeft u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken. In ieder geval, Jeremia moet erna een kruik gaan stuk slaan in het bijzijn van ouderen en priesters als boodschap voor de inwoners van Jeruzalem. God wil de situatie daar beëindigen. Het is een plek geworden waar onschuldig bloed van kinderen wordt vergoten, waar de Baal vereerd wordt. En Jeremia moest waarschuwen. En hij voelde zichzelf op bepaalde momenten een gebroken man. Hij zei, ik word uitgelachen en ik sta voor schut. Niemand luistert naar wat ik te zeggen heb. Ze nemen me niet serieus. Hij zegt zelfs dat hij er liever mee zou stoppen ook. Maar dat Gods woord in hem brandt en het moet er gewoon uit. En God wordt hier zichtbaar door de gebrokenheid van Jeremia heen. En David in Psalm 31 zegt, vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken vaatwerk. Een kruik komt ook voor in Psalm 56. Doe mijn tranen in uw kruik, zegt David tegen God. En Jezus huilt, gezeten op een ezel bij de Olijfberg in de buurt, bij de intocht in Jeruzalem. En daar zijn ook kruiken voor gebouwd, in de vorm van tranen. Op een kerk, Dominus Flevit. Ik heb de kerk zelf niet bezocht, ik heb een plaatje gezien op internet. Jezus was verdrietig om de toekomst van Jeruzalem. Hij zag al wat er ging gebeuren, wat God zo mooi bedoeld had. En bij Gideon zien we dat er iets in de kruiken zit. Iets dat vrijkomt als de kruik stuk geslagen wordt. Hij gaat met zijn leger van ongeveer 300 man op de Midjanieten af. God heeft dat leger samengesteld, of Gideon, met opdracht van God, hoe hij dat moest doen. En in de linkerhand hebben ze allemaal een lege waterkruik met een fakkel erin. In Richteren 7 staat dat vanaf vers 20. In de rechterhand hebben ze een ramshoorn. God heeft Gideon al bemoedigd. Hij mag al bij het kamp gaan kijken. En dan hoort hij de vijand voor droom heeft gehad. En daaruit blijkt dat de overwinning voor Gideon is. Met dat in het achterhoofd durft hij het aan om naar het kamp toe te gaan. En bij het kamp van de Midjanieten slaan ze de kruiken stuk en omsingelen met de fakkels die daarin zitten het vijandige kamp. Het licht komt vrij als de kruik breekt. En ook in Matteüs 26 zien we dat er een kruikje stuk gemaakt moet worden om de kostbare inhoud vrij te geven. Maria, de zus van Lazarus, komt Jezus dan zalven met nardesmirre in het huis van Simon de Melaatse. De kostbare mirre zit in een albastron, een albastenkruik. Er zijn verschillende soorten albast en dat parfum werd meestal in een marmerachtige kruik bewaard. Maar ik denk dat ze de zachtere, gipsachtige variant heeft gekozen. Anders ging het niet zo makkelijk stuk. Zij breekt de kruik en zalft Jezus met de heerlijk geurende nardesmirre. De geur en de olie komen vrij als het kruikje breekt. En Jezus zegt dan dat het ter voorbereiding is op zijn begrafenis. Er werd een kruik gebroken en mee begraven met het gebalsemde lichaam in die tijd. De gebroken kruik staat voor de kwetsbaarheid van het lichaam. En de discipelen vinden het trouwens veel te kostbaar, die olie. Ze hadden het kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. Maar Jezus zegt, de armen zullen er altijd zijn, maar ik niet. Ook bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 zien we een kruik, een waterkruik. En dit is weer een ander verhaal. Dit is geen kruik die stuk gaat, doordat er iets kostbaars uitkomt. Maar dit is een kruik die staat voor de bron, de oude bron bij wie zij water tapt. Waar zij water tapt. Jezus openbaart daar wie hij is, stap voor stap, en heeft verteld dat hij die bron is. Dat er een fontein van levend water uit hem komt, dat ze bij hem mag drinken. En zij wil dat en zij zegt dan ook dat ze dan niet meer naar die oude put hoeft om water te halen. De oude waterput van Jacob. En als ze weggaat, staat er, als de leerlingen weer terugkomen bij Jezus, dat ze de kruik niet meeneemt. En dat is ook een teken dat ze het oude achterlaat en aanneemt wat Jezus heeft gezegd. En ze gaat ook heel enthousiast rond om iedereen daar over Jezus te vertellen. Een heel mooi verhaal in Johannes 4, vers 30 is het. Over die plek, over die waterput van Jacob, is ook een hele mooie studie. Die heb ik gevonden op internet. Op Lowietjes Bijbelstudie. Dat past niet in dit verhaal om dat helemaal uit te leggen. Maar Jezus is niet voor niks op die plek gaan zitten. En dat vind ik ook zo mooi in de Bijbel. Dat zoveel plekken... materialen, zoals ook die kruiken, allemaal een bepaalde betekenis hebben. Alles heeft een achterliggende betekenis. Over een vergulde kruik wordt ook gesproken in de Bijbel met manna erin. Mozes geeft Aaron de opdracht het manna in een kruik te bewaren tot bewaring voor de geslachten. Om te laten zien wat voor wonderen God gedaan heeft. Ook iets moois wat dan in een kruik zit. Een vergulde kruik wordt het later genoemd in Hebreeën 9. In Exodus 16 zie je dat Mozes Aaron de opdracht geeft het manna in de kruik te doen. Paulus zegt in Korinthe 2 vers 4, wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Paulus had een heel moeilijk leven. Toch spreekt hij van Gods heerlijkheid. In die tijd, zoals ook nu, maar toen was het nog zonder de social media erbij, was er een verheerlijking van de schoonheid, van welsprekendheid en zelfredzaamheid. Je ziet het in plaats van toen op social media aan de oude standbeelden van de gespierde Griekse helden. En alles wat zwak of gebrekkig was, dat was voor de slaven, dat telde niet mee. Ze noemden dat autarkeia, autarchie, onafhankelijk zijn. Zelf bepalen wat je doet. Maar in die tijd spreekt Paulus over zwak zijn en over kwetsbaar zijn. Hij kreeg ook commentaar. Waarom had hij het zo moeilijk? Hij was toch een man van God? Waarom zoveel lijden? En hij noemde asteneia tegenover autarkeia, zwakheid en afhankelijkheid. Hij vergelijkt zichzelf en ons met aardevaten, kwetsbare mensen door wie de schat in ons zichtbaar wordt. En sterven aan menselijke eer, reputatie en prestige. Als een korrel graan die je in de grond stopt. De harde schil die eromheen zit moet eerst openbreken en dan komt het leven wat erin zit vrij. Er is een Japanse kunstvorm en die heet Kintsukuroi en daarbij repareren ze de barsten in vazen met goud en met zilver in plaats van met lijm. En goud staat in de Bijbel onder andere voor Gods aanwezigheid, macht, majesteit en verloutering en zilver voor verlossing onder andere. En de vaas is daarmee kostbaarder dan voordat hij gerepareerd was, na dat proces van reparatie. En ik geloof dat dat met ons ook zo is. Als we God toelaten de scheuren te repareren, dan wordt hij zichtbaar in ons. De gebrokenheid, het falen van ons, de zwakte en de kwetsbaarheid tegenover zijn grote kracht. En dan is het niet iets treurigs dat wij zwak zijn of kwetsbaar zijn, want zijn tegenwoordigheid wordt zichtbaar. En dat is alles behalve kwetsbaar, treurig. Dat is een enorme kracht. Een enorme blijdschap en overwinning. Een kracht die niet kapot kan. Als de kruik mislukt, dan begint God gewoon opnieuw. En ik wil graag bidden en hem uitnodigen. Dank u, lieve Vader, voor uw onvoorwaardelijke en oneindige liefde en genade voor ons. U hebt de wereld zo lief gehad. U uw enige geboren zoon aan ons gaf. En Heer Jezus, we vragen u om te komen in onze barsten en scheuren. Kom met uw zilver en goud. Herstel ons, troost ons en vervul ons. En laat ons u zien, uzelf, uw heerlijkheid, uw karakter, uw blijdschap, uw overwinning. Blijf bij ons, Heer. We hebben u nodig. Of het nou in de lockdown is of niet, we hebben u nodig. U bent de voleinder des geloofs, de Alpha en Omega. We houden van u. Amen.